Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij schilder, beeldend kunstenaar Lucassen. Dank je wel dat je met me in gesprek wilt gaan.
Ja.
Je hebt nu een tentoonstelling bij Willem Baars. Die is net geopend, is nog te zien tot en met 25 maart. Schilderijen, assemblages, modificaties. Een genereuze tentoonstelling. Met werk ook uit verschillende periodes,
meen ik. Ja. Was op verzoek van Willem, hè. Ja, vanaf... ik dacht toch al vanaf de 60e jaren dat er iets heen. Tot voor kort, 2022, hè, ja.
Dus jaren 60, dus dat is al redelijk aan het begin van je carrière.
Ja, ik ben begonnen vanaf 1960 zelfstandig kunstenaar te zijn.
Was dat altijd schilderkunst?
Ja, was van aanvang af schilderen en ook uiteraard tekenen of wat gemengde technieken.
Maar nooit excursies gemaakt?
In wat voor betekenis?
Nou, andere disciplines.
Nee, niet echt. Ik ben wel vrij vroeg begonnen met ook wat op te schrijven, zo. Dat wel.
En was dat dan altijd omtrent de schilderkunst? Of is dat ruimer?
Ruimer, ja. Ik zou zeggen dat dat wel wat ruimer is, ja.
Ja, want dat is er is bij de opening, ik zie hem hier ook op tafel liggen, dus ik pak hem er even bij. Ook een boekje gepresenteerd. Ja. Symmetrie en proza gedichten en essays.
Ja.
De eerste N is een ampersand. Dus dat horen mensen niet op de radio.
Nee.
Maar dat is toch betekenisvol. En daarin gedichten en, proza gedichten. Verhalen en ook optekening van andermans verhaal waar het mee opent.
Ja.
Maar dat schrijven, dat was iets wat je schilder altijd begeleid heeft.
Ja, toch wel, ja. Dat kan ik wel zeggen, ja. Ja, dat is het. Maar dus, vaak in essay-achtige vorm die hier niet in staan.
Ja.
Die ik eigenlijk niet belangrijk genoeg vindt, omdat het ingaat op situaties die op het moment golden. En dat is toch, denk ik, wat tijdgebonden. Hier heb ik dus, zover het essay zijn, zijn een aantal essays die zich breder uitstrekken, dus niet zo gebonden zijn aan het moment.
Ja, maar het is een soort overstromen van gedachten, hè, in het schrijven, die ook spelen in je schilderkunst.
Ja,
want in je schilderkunst, dat is beeldende kunst.
Ja.
Voor alles.
Voor alles.
Maar in die beeldende kunst, die figuratie kent, die abstractie kent en al dat soort hele brede termen die op geen enkele manier de lading dekken, is het zo dat je een soort vrijheid hebt ontwikkeld om, laten we zeggen, verschillende idiomen te combineren tot een eigen idioom.
Ja.
Net nog altijd spreek het in algemene termen. En dat betekent dus ook dat taal een plek kan vinden in je schilderijen.
Ja.
En niet alleen in de vorm van titels, waar je gretig gebruik van maakt, maar, ook van titels. Ja. Maar ook In de schilderijen zelf.
Ja, dat klopt. Je hebt het exact gevormd.
Ja, maar eventjes ter samenvatting. Ja. Dat is gewoon altijd goed. Ik laat het ook wel eens achterwege. En dat vind ik dan eigenlijk altijd slordig van mezelf. Maar dan loopt het gesprek al. En dan wil ik het gesprek niet onderbreken.
Ja.
Ja, want er is een kaart. Ja. Die was al die is bij deze tentoonstelling ook verschenen. Maar die had ik al eerder gezien, denk ik.
Ja.
Europa After the Rain naar Max Ernst. Een schilderij uit 1993.
Ja.
Dat is een schilderij wat in eerste instantie grafisch is.
Ja.
En, het ziet eruit alsof er alsof het een soort This Way Mr. Brown is ook. Mm. Hè? Dat er een soort stratenplan globaal is aangegeven. Ja. Maar er is ook meer, want die straten, de uiteinden van een aantal van die straten, zoals ik dat nu dan duid, hè, want daar moeten we ons niet aan ophangen, die zijn ook weer gevangen in een soort bijna biomorfe haak, hè, waardoor er een binnenruimte ontstaat, maar waardoor het ook iets lichamelijks krijgt zelfs. Ja. En er staat Rain, Art, en er staat 93 RL. RL, de initialen, 93, het jaar van het voltooien, van het schilderij. Want misschien heb je er wel langer aan gewerkt.
Ik werk er meestal veel langer.
En het ziet er ook tegelijkertijd uit alsof het bestoven is met kolengruis, op een bepaalde manier.
Ja, ja.
En toch heeft het een hele klare uitdrukking.
Ja.
Als je dan kijkt naar wat voor materiaal het gemaakt is. Dus doek, pigment, maar ook marmerstof.
Ja, ja.
Waar komt dat marmerstof vandaan?
Dat is eigenlijk een methode die al lang gebruikt wordt, hoor. Het is dus, als je dus gevoelig bent voor een zekere matheid van het materiaal, dat het droog, vrij mat, dan is het gewoon een trucje. Dan voeg je marmerpoeder toe aan de verf. Het is voor mij belangrijk dat het schilderij, dat de verf niet te veel, wat je bij puur gebruik van olieverf, dat er een soort glans ontstaat. Dus het is eigenlijk heel simpel. Ik wil dat gewoon vermijden door die marmerpoeder toe te voegen aan de verf. Dus het is niet ingewikkeld.
Ja.
Het is,
in dit ontwerp, hè, ook dat idee kent, je kunt het allerlei namen geven. Het zijn er zijn drie lijnen. Het is ook een soort vertakking, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is,
en waarbij de hoofdvorm, laten we zeggen de stam, hè, als we dan de metafoor doorzetten, dat die stam is een figuur aan de linkerhelft, als we het dus doek verticaal verdelen, in de linkerhelft, dat vanaf het midden een beetje schuin naar boven steekt, onder een hele lichte hoek. En het lijkt net alsof ik nu een hele harde, vaste vorm duid, die zwart is, diep zwart. Maar tegelijkertijd is het zo dat die heel zacht is ook.
Ja,
omdat er geen contour is. Hè.
Hij
verstrooit een beetje. Mm. En waardoor het tegelijkertijd geen lijn meer is, of een balk, maar het kan ook een soort voren worden zelfs.
Mm.
En dus er zit in die zin ook een enorme dieptesuggestie geeft dat. En ik benoem al die elementen, maar ook om aan jou te vragen hoe je tot zo'n ontwerp komt van zo'n schilderij. Van dit schilderij dan, want je hebt behoorlijk uiteenlopend werk ook natuurlijk.
Ja.
Weet je dat nog?
Nee.
Is er een manier van werken van Lucassen?
In die periode had ik een wijze van werken waar ik in dat verduid kan je herkennen door dat wat je gruisachtig noemt. Dat zit dus in die toevoeging van de marmerpoeder. Plus dat ik voor een groot deel in eerste instantie niet met een kwast werkte, maar met doeken. Ik veegde. Ik veegde dat dus. Er heeft verf gestaan, dat veegde ik weg. Vandaar dat je dus eigenlijk die transparante achtergrond krijgt.
Ja.
Maar ja, dat is eigenlijk puur een technisch gegeven.
Maar dat gebeurt tijdens het werken?
Ja, gebeurt tijdens het werk, ja.
Ja, en laten we zeggen, die samengestelde figuur die daar op het doek staat, bestond daar dan een tekening van op voorhand of werk je direct op doek?
Is wisselend.
Of is het een idee zelfs?
Ik zou het niet echt een idee willen noemen, nee.
Nee.
Nee. Nee.
Ja, want dat speelt toch ook een rol, hè? Maar wat ik me dan afvraag, omdat er ook dit taalspel zit er ook in je werk.
Mm.
Misschien zelfs iets van de rebus. En wat dan interessant is aan de rebus, is dat rebus kent zijn etymologische grond ook in de zaak, in het ding.
Ja, ja.
En dat is waar je mee bezig bent. Je bent een object aan het maken.
Maken, ja. Dat is waar, ja. Ja.
Maar doordat je taal gebruikt, is er ook iets wat naar iets buiten het doek wijst. He, als ik hier rain en art zie,
ja.
Dat zijn verschijnselen die ook buiten dat doek weer bestaan. Net als de taal waar we nu ook gebruik van maken voor deze microfoons. Ja. Nou, laten we dit doek voor wat het is.
Ja.
Maar dus jij bent in die jaren 60, in die vroege jaren 60 al, schilder. En hoe kwam je tot je eigen taal?
Dat was eigenlijk voor mij heel voor de hand liggend. Toen ik begon, daarvoor zat ik op de opleiding voor tekenleraren. Dus 57 en 60. Dan word je natuurlijk, ik tenminste, werd heel vaak met beeldende kunst van anderen geconfronteerd. Zeker natuurlijk in het Stedelijk Museum, wat dichtbij was, waar ik in die periode bijna iedere dag wel kwam. Wat was dus het verhaal dus in die tijd? De moderne kunst, en daar was ik ook van overtuigd, goeie, hè, dan heb ik het over echt geslaagde moderne kunst, die was abstract. En figuratief bestond dus niet. Zover er figuratieve dingen gemaakt werden, werk gemaakt werden, was dat eigenlijk allemaal op basis van een wat laat 19e eeuwse academisme. En dus eigenlijk behoorlijk saai en herhalingen, hè? Er zat niks vernieuwends
in. Maar je zou kunnen zeggen dat de nieuwe figuratie toen, en dan denk ik aan de Nouveau Réaliste in Frankrijk, dat die nieuwe figuratie bestond uit objet trouvé en uit assemblages van alledaagse voorwerpen.
Dat speelde een rol. Maar wat voor mij, als je vraagt waarom ik tot die vorm kwam, dat is dus wat ik net gezegd heb, mijn overtuiging ook, dat de enige echt goede, belangrijke, moderne kunst die er gemaakt werd, abstract was. Daar was ik het helemaal mee eens. Maar er ontstond bij mij dus ook een belangstelling, of die was er al, voor figuratieve kunst. Hè. En dan denk ik vooral figuratieve kunst die in de dertiger jaren gemaakt is. De nieuwe zakelijkheid en magisch realisme. Dus dat wel degelijk er moderne kunst figuratief kon zijn. Maar in de periode van de vijftiger jaren kwam dat eigenlijk niet meer voor. En er was dus op een gegeven moment toch bij mij het idee dat het mogelijk moest zijn om vanuit mijn belangstelling zowel voor abstracte kunst als voor figuratieve kunst, dat er zoiets als een synthese mogelijk was. Daar dacht ik aan, een synthese tussen abstractie en figuratie. Wat dus wel een nieuw beeld zou opleveren aan de figuratieve kunst. En ook moderne kunst zou zijn. Dus wat je kan zeggen, die nieuwe figuratie is dus een voorbeeld dat het door de abstracte kunst is heen gegaan. Niet zoals dat die figuratie die zo in die periode beoefend werd, waar eigenlijk de moderne kunst niet voor bestond. Dat waren ook vaak, al bijna altijd, tegenstanders van abstracte kunst die figuratie beoefenden. En ja, dus dat bij mij het idee ontstond dat je wel degelijk een soort figuratie zou kunnen maken die door die abstracte kunst heen was en die ook moderne kunst van kwaliteit zou zijn. Wat eigenlijk een overtuiging was, een gemiddelde overtuiging bij aanhangers van de abstracte kunst, dat niet mogelijk zou zijn.
Ja, want het is zelfs heel lang geweest nog, tot in de jaren 70, ja, waarbij het een soort taboe was. Zelf.
Ja,
he, dat,
ja.
En dat ging best ver. Dat,
ja, ja.
Dat ging er hard aan toe in de discussies,
ja,
daarover.
Ja, ja, dat is waar.
En dan hadden we het echt over een soort afvalligen van de orthodoxie.
Ja, ja, dat klopt. En
de belang... Ik heb het horen zeggen natuurlijk, want ik was toen...
Ja, nog wat te jong. Ja, nee, maar dat klopt, ja. Maar dat bepaalde dus voor een deel dat die nieuwe figuratie niet volledig ontkend werd door die aanhangers van het dogma van de abstracte kunst, maar niet volledig serieus werd genomen nog op dat moment. Toch bleef de abstracte kunst het belangrijkste. Hè? En dat was in die vorm, in die periode van minimalisme en fundamentele schilderkunst, dus abstract ook. En in diezelfde periode ontstond er dus ook iets van dat ook avantgardistische kunst zou zijn. Dat was de conceptuele kunst.
Ja.
Dus dat waren de twee stromingen die het meest serieus werden genomen door het officiële circuit. En die nieuwe figuratie die werd zo'n beetje toch in de marge. Die werd niet heel erg serieus genomen. In die betekenis niet zo serieus als conceptuele of abstracte minimalisten. En ik heb dus de overtuiging dat ze daar nu een beetje van terugkomen. Dat wel degelijk, die nieuwe figuratie, wel degelijk moderne kunst is en vernieuwend. Huh? En het was dus niet alleen dat ik uiteraard...
Maar je had ook wat medestanders, toch?
Ja, in Nederland en in België. En je zag het fenomeen... Bijvoorbeeld ook in Engeland, mensen als Hodgkin, Alan Jones. Dat stond eigenlijk ook heel dicht bij wat je nieuwe figuratie noemde. Die ook dus, waarvan ik herkende dat het door de abstracte kunst heen was. Ja. Die ook de mogelijkheden van abstracte kunsten gebruikte in hun werk. En in Frankrijk had je een groep, ook een nieuwe figuratiegroep, die ook in die richting werkte. Dat waren onder andere, die zat toen in die periode in Parijs, Pieter Sol, wat een Amerikaan is, die op heel hoog niveau in die periode, nou ja, noem het maar, nieuwe figuratieschilderijen heeft gemaakt. Maar er waren nog anderen bij die groep, Telemaque, Bertelot, er waren er nog een aantal, maar deze herinner ik me vooral. Ranciac, Vos, Jan Vos, een Duitse. Het waren overigens allemaal niet Fransen die daar zich wel in Parijs hadden gevestigd. Maar Bertelot was geloof ik een Portugees, Ranciac een Cubaan, Vos een Duitser, Sol een Amerikaan. Dus het is voornamelijk ontstaan door niet-Fransen, maar kunstenaars vanuit andere streken die zich daar gevestigd hadden. Dus er was wel degelijk sprake van een Europese en gedeeltelijk Engelse opvatting die je onder die nieuwe figuratie kan brengen.
Maar dat zijn opvattingen en er moet ook werk gemaakt worden.
Ja.
En met een opvatting op zich maak je geen werk.
Werk, nee.
Maar een overtuiging is belangrijk.
Ja. En er werden natuurlijk
En het idee van die synthese is ook niet iets wat zomaar voor je neus zich voltrekt.
Nee.
Dat is iets wat je moet maken.
Maken, ja. Ja, uiteraard. Dat is zo. Maar wat er dus ook aardig aan is... Kijk, officieel, hè, niet alleen in Nederland, was internationaal... was de enige avant-garde, dus wat ik net al gezegd heb... abstracte, minimaliste, fundamentele schilderkunst in conceptuele. Maar ze vergeten één ding. Het belang van die nieuwe figuratie is veel groter geweest... dan dat zij dachten, want na 80... ontstond er een hele groep van jonge schilders die wel degelijk vanuit die nieuwe figuratie werkten. Als, ik heb ook interviews gelezen, dan als ze vroegen wat voor hun belangrijk was, dan noemden ze Raphaël of Lucas.
Ja.
Hè? En niet Jan Dibbets of Ger van Elk.
Ja, ze hadden hun eigen voorgangers gekozen.
Ja. Ook in hun werk... was daar voor een deel ook aan ontleend.
Ja.
En een goed voorbeeld in die periode was natuurlijk... wat iedereen wel langzamerhand mee eens is. Dat was René Daniels bijvoorbeeld in Nederland. Hè. Maar er waren in Duitsland ook een aantal van die mensen... die eigenlijk begin 80 begonnen als kunstenaar... en die allemaal vanuit die invloed van die nieuwe figuratie werkten. Niet van de conceptuele kunst... niet van de abstracte kunst. Dus het belang is eigenlijk veel groter dan wat ze oorspronkelijk dachten. Hè? En nu wordt er zelfs alleen maar bijna figuratief gewerkt. Maar wel vaak op een manier die ik niet al te geweldig vind.
Ja, want dat is interessant hoe dat door elkaar loopt allemaal. Hè? En wat ik ook toch vaak interessant vind, is ook dat kunstenaars zoals jij ook heel veel breder kijken... dan mensen zelf
dat
zouden vermoeden. En dat kan keiharde abstractie zijn, maar dat kunnen heel andere zaken zijn.
Ja.
Maar dat vind ik altijd heel erg opvallend, hoe breed de waardering kan zijn.
Ja.
En dat niet alles staat of valt, of niet alles beoordeeld wordt op de eigen overtuiging. Maar dat goede kunst ook elders bestaat.
Dat klopt, ja. Ja, en daar ben ik zelf wel.
Ja, maar tegelijkertijd is er wel een soort afbakening binnen het eigen atelier om tot werk te komen.
Ja, dat is natuurlijk wel zo.
Maar
hè?
Waar ging dat zo zonder slag of stoot, het maken van die synthese?
Het was heel moeilijk. Het was vooral moeilijk om een min of meer figuratieve vorm te vinden die niet geënt was op dat academisch... realisme, hè? Dus dat was moeilijk. Ik vond het heel moeilijk, ja. Maar het was echt een droom voor mij, synthese. En ik denk dat ik langzamerhand zeker, dat ik daar behoorlijk goed in geslaagd.
Ja, maar je hebt nu ook gewoon echt je eigen niche gecreëerd. Ook, hè?
Ja.
Dus je hebt je oeuvre, waar je nog altijd aan werkt ook.
Ja.
En dat is nu ook rijkelijk te zien in de galerie.
Ja.
Bij Baars.
Bij Willem, ja.
Ja. Maar dat is altijd dat punt, wat ik ze keer op keer herhaal hier, dat is werk dat gemaakt is en dat voor de toeschouwer, waarvan ik er één ben, het een soort vanzelfsprekendheid heeft.
Ja,
maar die vanzelfsprekendheid, die is bevochten.
Nou, ja, dat is het dus. Dat is het dus. Dat merk ik ook uit... Hoe gemiddeld critici schrijven op het moment... dat ze zich daar dus niet bewust zijn dat die oorsprong... dat het echt bevochten is en eigenlijk tegen de overtuiging... van het officiële kunstcircuit in.
Dat ook, maar ook binnen je eigen oeuvre. Dus in de beslotenheid van het atelier wordt het bevochten. Omdat je, als je met een nieuw werk komt, dan... maak je dat nieuwe werk om laat ik eventjes heel vereenvoudigd zeggen, om die synthese te vervolmaken. Elke keer weer. En daarbij word je geholpen door wat je al gemaakt hebt. Mm-hmm. Dus naarmate je van dat punt verwijderd raakt waarop je die beslissing nam. Mm-hmm. Hè, als dat al een punt was. Hè.
Ja.
Maar wordt dat gemakkelijker omdat je gesteund wordt door je eigen werk.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je van dat werk wegbeweegt, omdat je dat werk voort wil sturen. Je wil dat nog verder brengen.
Jij zegt het allemaal beter dan ik.
Maar jij, je bent een schilder die ook graag schrijft. Is dat dan zo dat dat denken over het schilderen dat, en dat schrijven, dat dat allemaal door elkaar heen loopt?
Jawel, ja. Dat is bij mij geen scheiding tussen.
Ja.
Ik heb iets anders een keer. Lucibert Bestis vertelde dat dat schrijven van hem en dat schilderen echt verschillende dingen waren.
Ja, verschillende periodes ook, had ik begrepen.
Ja.
Ja. Van concentratie.
Ja, en dat was voor mij heel moeilijk te begrijpen. Ik weet niet of dat zo is. Of dat hij dat alleen maar dacht. Het is een fantastische dichter overigens. Ja.
Nee, tuurlijk. Ja, zeker.
Ja. En een fantastische kunstenaar ook. Ik schat hem heel hoog in. Als het... in ieder geval is het zo als... als je hem rekent bij de Cobra, dat hij zonder meer mijn favoriet is. Dat ik hem wel hoogst aansla. Ja, fantastisch.
En die referentie aan Cobra, die is ook altijd een beetje gek, hè? Omdat het een periode was van, nou laten we zeggen 2 jaar. Die periode, die is zo opgeblazen geraakt.
Ja, dat is zo. Maar je kan natuurlijk ook stellen dat... het wel een
voedingsbodem is geweest.
Voor hun verdere ontwikkeling. Hè? Dan is het de vraag of je het nog steeds Cobra moet noemen. Maar in ieder geval was dat dus, dat uitgangspunt, was de basis.
Ja, net als dat als ik de term nieuwe figuratie nu hoor, dan... dat zou niet de term zijn die ik op jouw werk zou plakken als ik jouw werk nu in de galerie, zie.
Nee,
maar precies, dat is ook een ander perspectief natuurlijk, een andere tijd. Maar je zou wel kunnen zeggen dat die voedingsbodem wel verbonden is met die term.
Ja.
Ook.
Dat denk
weer.
Ik ook, ja. Ja. En iets anders is natuurlijk ook, dat verklaart ook... dat idee van die synthese, dat ik in oorsprong natuurlijk ook helemaal gericht was op abstracte kunst. Dat voor mij ook, onder andere die Cobra, Lucibert, constant, vond ik ook geweldig. Nog steeds vind ik dat geweldig. Maar voor de mensen hier in Nederland die die nieuwe figuratie beoefenden, en dan denk ik zo aan Alfons Vrijmoed, Hannes Posma, Pieter Holstein, waren allemaal geweldig gegrepen door het werk, laten we dat nog maar noemen, van die Cobra-schilders. Dus dat waren hun voorbeelden in eerste instantie. En je kan het ook in het vroegste werk bij de meesten terugvinden, dan ook bij mij. Hoor.
Ja, de grond die daar vrijgemaakt is en omgevoeld is... Ja. Die was nog altijd vruchtbaar.
Waar, nou en of, ja. Dat klopt.
Dat begrijp ik ook wel, omdat het ook een enorme vrijheid is. En datzelfde gebaar, dat kun je niet herhalen. Hmm. En dat is het gewicht ook van het maken van nieuw werk. Hmm. Is dat je dat voor jezelf moet uitvinden. Maar dat deed je niet geïsoleerd, dat deed je niet in je eentje.
Nee. Ik had natuurlijk, los van die Nederland, ik had al heel snel, ik geloof vanaf 1964, contact met een aantal Belgen. En die kwam tot stand doordat vanuit België, geloof ik, een tentoonstelling in Kortrijk werd georganiseerd van Nederlands en Vlaamse kunstenaar. En daar heb ik dus bijvoorbeeld in eerste instantie Raphaël ontmoet. Dat was in 1965. Dus Raphaël, die bracht me in contact met de keizer en met Elias. Dus buiten Nederland had ik dus ook een goed contact met mensen die in, laten we het dan maar zeggen, die in die richting werken.
Hè, van
die
nieuwe een zekere gelijkgestemdheid.
Ja.
Ja. Ja. Ja, om niet te spreken van groepen en zo.
Nee, dat is, nee. Dat heeft we hebben nooit gezin. Echt een groep gevormd.
Nee.
Achteraf denk ik dat dat strategisch is hier, maar daar ben ik nooit mee bezig geweest. Beter is. Groepen en nul.
Ja, nul was bijna een marketingproject.
Project, hè? Ja. Van Peter. Dus dat wordt dan meer opgemerkt, sneller opgemerkt, ja. En het krijgt ook meer aandacht.
Ja, het was ook niet voor niks natuurlijk, want er zaten jongens bij die ook journalistiek werkten.
Ja.
Niet allemaal, maar. En ze hadden natuurlijk ook Peters die rol ook op zich nam als een soort ambassadeur voor dat project.
Ja, voor het geweldige man. Ja, vond ik echt een hele goede man. Ja. Dus ik kan nu zeggen dat ik ook van die mensen vanuit die nulbeweging een aantal heel erg goed vind. Dus ik heb dus niet die beperking dat ik me nu alleen, dat ik alleen gefixeerd ben op iets wat dan onder de noemer nieuwe figuratie valt.
Ik wil graag weer een beetje terugbewegen naar je werk en ook het werk dat nu te zien is. Kijk, die titel, schilderijen, assemblages, modificaties. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het een hele pragmatische titel is.
Ja.
Maar tegelijkertijd schuilt er toch wel wat meer achter ook. Want het zijn schilderijen, assemblages. Met assemblages wil je ook zeggen dat je aan die schilderkunst ook objecten toevoegt.
Ja.
Ja, met andere materiaal werkt dan met penseel, pigment, verf en doek. Ja. Maar je hebt ook modificaties.
Mm.
En die modificaties, er schuilt toch weer een bepaalde houding achter ook.
Mm.
En misschien kun je daar iets over vertellen.
Ja. Modificaties in mijn geval, maar eigenlijk altijd bij anderen ook. Ik denk dat het voor die anderen ook gold, die modificaties hebben gemaakt, dat je dus zo afgedankte en terecht ook schilderijtjes vindt op rommelmarkten die ver onder de maat zijn. Maar bij een enkele zie je dus opeens, zelfs in een helder licht, dat het mogelijkheden heeft om dat wat eigenlijk niks is te maken tot wel een echt kunstwerk. Dat was mijn motivatie. En ik denk bij de anderen, je weet het vermoedelijk, dat Jorren heeft hele mooie modificaties gemaakt. Enrico Baai ook. Wie was Enrico Baai en de man van de Nouvelle Realisme. Fransman. Nee, Spoorie.
André Spoorie.
Ja, hele goede. Dus tot zover was het dus niet iets wat ik als eerste behoefte heb. En ik weet dus dat het verder gaat dan dat de eerste dingen die ik zag, die waren van Victor Brauner. Modificaties. En dat is een beetje uit de 20e jaren.
Ja.
Hoorde bij het surrealisme, Brauner. En veel later ontdekte ik dus dat de eerste modificaties die ik gezien heb bij James Ensor. Die heeft er een aantal gemaakt.
Oh, die ken ik niet. Mooi.
Oh, fantastisch. Maar die zijn natuurlijk heel binnen het oeuvre behoorlijk marginaal gebleven. Natuurlijk, mensen zagen dat misschien als een soort rarigheid. Hij bewerkte bijvoorbeeld een academisch studie van een naakte zwarte man. Je moet nu zwarte man zeggen, hè, geloof ik. Hè, toch? Politiek hoor.
Ja, ik denk dat goed is.
Ja. Dat was een dul academiewerk. Ik weet niet of het van hem was of van een andere medeleerling. Nou, daar heeft hij een schilderij van gemaakt. Ongelooflijk goed. Dus ik zeg dat eigenlijk alleen maar om als voorbeeld van dat de eerste, zover ik weet, die binnen de westerse beeldende kunst gemodificeerd heeft, dat dat Ensor is.
Ja, we kunnen de term helemaal oprekken natuurlijk. En naar 17e-eeuwse meesters gaan die over de schouder van een leerling opeens een schilderij tot schilderij maken. Dus we kunnen dat helemaal oprekken. Maar ik begrijp zeker wat je bedoelt. Ja. Dat binnen het modernisme dat ook conceptueel gezien een andere gebaar wordt.
Ja, dat klopt, ja.
Maar jij bent dan weliswaar niet de eerste, maar je doet het. En het is ook heel natuurlijk, want jij zegt net, het is een marginaal gebleven binnen het oeuvre van Ensor. Ja. Maar bij jou sluit het veel gemakkelijker aan bij jouw eigen schilderkunst.
Ja.
En dat heeft te maken met bepaalde kwaliteiten van je eigen schilderkunst. Want dat schilderij wat ik zojuist als voorbeeld noemde is misschien niet typerend daarvoor. Maar jij kan een soort naïeve figuratie toevoegen aan je schilderijen die, zoals je zei, geïnformeerd zijn door de abstractie.
Ja.
Dus dat idee van die synthese is nog altijd werkzaam, maar waarbij ook taal aan toegevoegd is. Geen volzinnen, maar een soort telegramstijl.
Stijl, ja.
Ook met afkortingen.
Ja.
En waardoor er een suggestie is. En waardoor er al een bepaalde ruimte ontstaat. Maar wat heel interessant is daaraan, vind ik, jij creëert een bepaalde ruimte waar ik in kan dwalen, visueel, maar ook mentaal. En mentaal via woord, maar ook semiotisch, hè, via teken. Hè.
Ja.
En teken, dat kan een abstract teken zijn, maar het kan ook een verwijzing zijn naar de werkelijkheid.
Heid, ja.
En buiten het schilderij. Dus die ruimte creëren, en dat is iets waar ik in welkom ben als kijker, maar tegelijkertijd zit daar ook iets hermetisch in.
Ja.
En dat is een hele mooie combinatie die voor een, laten we zeggen, een soort poëtische verwarring kan zorgen.
Ja.
En dat is heel mooi. En dat allemaal, al die elementen, dus de beeldende elementen, maar laten we ook zeggen de poëtische inhoud misschien. Hè? Het is een beetje een flauwekul uitspraak die ik nu doe. Maar ik moet met mijn arme woorden moet ik proberen om het over beeldende kunst te hebben. Maar dat maakt dat die oversteek naar zo'n gemodificeerd werk, een werk dat jij uitnodigt als het ware binnen je oeuvre.
Ja.
En waaraan je vervolgens werkt om het binnen dat oeuvre ook te activeren. Zodat het ook een relatie aangaat met anderen. En dat is misschien ook waar het anders is dan bij sommige andere kunstenaars, zoals Ensor.
Ja.
Is dat jij ook het heel doelbewust ook activeert en openstelt binnen je oeuvre.
Ja, dat klopt, ja.
Heeft het voor jou ook exact dezelfde status binnen je werk?
Voor mij wel.
Het is gewoon een werk.
Ja. Voor mij wel, maar voor veel andere mensen heb ik gemerkt, die zien dat dus niet zo. Die zien dat toch als min of meer inferieur aan de echte schilderijen. Dus dat is niet mijn probleem, maar het probleem van die mensen.
Ja.
Dat ze dat minder serieus nemen.
Ja, want nu kan er ook door iets wat ik gezegd heb een soort misverstand ontstaan, omdat ik eventjes die referentie maakte van de meester en de leerling en zo.
Ja, ja.
Maar dat is niet het geval.
Nee.
Jij voltooit niet het schilderij maar je maakt er een ander werk van.
Een werk van, precies. Dat is een heel essentieel verschil.
Exact.
Ja.
Maar wat ik me afvraag, komt die taal met het maken van het schilderij? Is er een volgorde of is dat elke keer weer anders?
Ja. Er is niet een bepaalde volgorde die vaststaat, nee.
Want hoe begin je aan een werk? Je werkt aan meerdere werken tegelijk, stel ik me voor.
Heel veel verschillende dingen tegelijk. Ik heb vaak ook moeite om dan zo'n werk toch af te maken, omdat het in eerste instantie bevalt het me wel. Vind ik het ook als idee goed, maar in een verdere stadium denk ik, nou ja, zeg, dat is toch niet zoveel, moet ik daar nou nog tijd aan besteden? Dus vandaar dat er soms van die dingen heel lang blijven staan, tot het moment als ik ze omgekeerd tegen de muur heb staan, een keer omkeer, en denk, nou, is toch niet zo slecht, daar valt toch wel wat mee te doen.
Ja, omdraaien bedoel je?
Ja, ja, dus je, ik zeg ze weg.
En dan weer met het gezicht,
ja, omdraaien. Het kan een half jaar of twee jaar later zijn. En dan kijk ik er toch vaak anders tegenaan dan vanaf het moment dat ik dacht, dat wordt niks, zet maar weg. Hè?
Maar dat weet je inmiddels.
Ja.
Dat tijd zijn werk doet.
Kan doen, ja.
Dat weet je inmiddels. Ja. Dus het is ook een procedé geworden misschien wellicht.
Misschien, ja.
Maar dat is niet altijd zo, want je hebt ook wel eens een werk dat je meteen accepteert.
Ja, wel. Niet zo vaak, maar het gebeurt.
Ja, we moeten ze eigenlijk allemaal wat meer besterven.
Ja. Vandaar dat bij het exposeren, dat weet ik dus uit het verleden, te recent werk dat ik dat het te groot risico vind.
Dat hou je meestal terug nog.
Ja, ik heb het liefst eigenlijk dat ze toch wel een jaar of twee al als af, dat ik zelfs afzie. Ja.
Ja, want wat ik heel interessant vind aan jouw werk is dat je die verschillende idiomen bij elkaar betrekt, maar dat je toch ook echt, en dat zie je aan die schilderijen, een hele grote liefde hebt voor schilderkunst.
Nou,
en dat dat is... Dus je bent echt ook, want ik zei bij de aankondiging schilder, beeldend kunstenaar, maar je bent ook echt een pure schilder.
Ja, denk ik wel, ja. En dat is iets, als dat zo is, ben ik daar heel gelukkig mee, ja. Ik vind dat toch het eigenlijk bijna de allermooiste vorm van kunstuiting. Maar interessanter of... Mooier dan nog... het is niet helemaal waar.
Voor jouzelf in ieder geval.
Voor mij wel, ja.
Ja. Als je naar je studio gaat... Mm-hmm. Doe je dat 's ochtends, 's middags?
Ik werk zo af vanaf zo gemiddeld zo rond 1 uur... tot 's avonds zo 8 uur.
Ja, dus ik zit nu midden in je werktijd.
Ja, dat klopt.
Nou, ik dank je hartelijk. Ja, kriebelt het dan een beetje?
Nee. Het is dus zelfs zo. Dit soort dingen zijn voor een behoorlijk deel bepalend dat ik uit mijn... Ja, uit die continuïteit raak. En dat ik het moeilijk vind om dan... ik kan dus nu niet direct dat atelier in om iets te doen. Dan moet ik eerst,
nee, precies, want omdat het ritme onderbroken is.
Ja. Ik hou dus van eigenlijk die continuïteit. Hoe meer die aanwezig is, des te beter gaat het werk. Dus onderbrekingen door wat dan ook, hoor. Dat heb ik dus ook gehad in de tijd dat ik een dagje les gaf. Dat het dus eigenlijk de dag voor dat lesgeven eigenlijk al begon... dat het me moeilijker was om me te concentreren op het werk. En ook de dag daarna. Dus dat was dus niet 1 dag. Wat ik lange tijd dacht. Ja, 1 dag, dat is te doen. Maar het daar vooraf en daarna had ik er toch ook echt last van die onderbreking.
En wat heb je nu in je studio staan?
Oh, heel veel werken waar ik aan bezig ben.
Ja.
Ja, ik ben dan heel veel werken bezig. Maar ik heb nu dus wel iets ook van... omdat ik je net vertelde dat ik soms dingen die jaren geleden gemaakt zijn... maar niet goed bevonden, dat ik dat ik daar dus op het moment wel aan werk... om reden dat ik dacht, op een leeftijd nu... van ik wil niet... te veel van die half afgemaakte werken achterlaten. Dus ik ben ook een beetje... Ik ben op het moment bezig aan aan een schilderij, dat is uit 86, dat is toch wel enige tijd geleden. Wat ik toen de tijd dus niet goed genoeg vond. Maar nu dus toch ook wel weer mogelijkheden zijn. Dus daar werk ik aan. Dus ik heb een beetje nu ik heb nieuwe ideeën over het beeld. Dus puur ook weer alleen met verf, geen toevoegingen. Hè, zoals bij assemblage of modification. Maar dat moet ik noodgedwongen een beetje uitstellen. En dat is heel vervelend voor mij nu. Omdat ik dus toch zo'n half of een oeuvre onafgemaakte werken nalaten, dat zie ik dus niet zitten.
Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar zou je kunnen zeggen, staat mij toe dat ik het in ieder geval zeg, dat het oppakken van zo'n werk uit de jaren 80, nu in 2023, ook in zekere zin een modificatie is van je eigen werk. Ja, omdat dus je inmiddels ook heel ander werk hebt ontwikkeld.
Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat realiseerde ik me laatst ook. Ja. Dat toch ook een bijna vorm van modificatie is. Ja. Ja.
Dat is interessant, toch?
Ja, Tenminste, dat is heel interessant. Ja. Ja. Vind ik ook, hoor. Ja. Het is goed dat je dat zegt, ja.
Maar daar heb je er een paar van nog.
Ja, ja. Ja. En daar ben ik op het moment dus dan wel mee bezig. Hè. Dat, de leeftijd.
Ik sprak met Jan van Münster deze week. Ja. Dus dat gesprek wordt ook nog uitgezonden. En Jan, die heeft ooit in een eerder gesprek ook tegen mij gezegd, en hij herhaalde het nu ook weer, dat je als kunstenaar, als je 3 goede werken maakt in een hele leven waar je echt tevreden over bent, hè, dan legt hij de lat hoog. Hè.
Ja, ja.
Als je 3 echte goede werken maakt, dan kun je tevreden zijn. Heb jij ook dat soort gedachten? Of belast je jezelf daar niet mee?
Nee, dat heb ik dus ook, hoor. Ja. Maar het zijn er dan wel wat meer dan 3. Maar ja, als je denkt aan Vermeer, die maar 30, hele vrouw 30. En als je 30 echt geslaagde werken nalaat, dan is dat heel veel.
Dat is, vind dus, ik heel veel, ja.
Ja, ja. Maar ik heb er 100 gemaakt.
Ja, en de waardering die kan ook, dat is natuurlijk interessant met schilderijen, dat sommige schilderijen ontzettend belangrijk voor jou kunnen zijn.
Dat is waar, ja.
Omdat er bepaalde dingen boven zijn gekomen.
Ja, en dat ik dat natuurlijk dan ook...
Heb jij zo in je hoofd een aantal van dat soort werken die zo'n positie innemen?
Ja, wel. Ja. En,
ben je daarin blijven vasthouden dan ook? Of niet per definitie?
Nou, ik ben daar wel aan blijven
vasthouden. Nee, dat zijn misschien niet eens de belangrijkste werken, maar dat zijn werken die misschien een soort scharnierfunctie hebben gehad in je werk.
Dat zeker, dat bestaat ook. Ja, dat bestaat ook, ja. Maar ook dus dat er een aantal werken zijn die ik dus dan wel tot die 3 of 30 schilderijen reken. En ik heb gepoogd, en het lukt natuurlijk niet echt, om die dan wel op plaatsen te krijgen waar ik weet dat ze veilig zijn. Ja. En musea's. Ook al staan ze in de kelder. In ieder geval kan er niet meer mee gerommeld worden. Ja. Via die kunsthandel en die veilingen. Dat vind ik echt heel obscuur.
Ja. Ja, maar wat interessant is natuurlijk daaraan ook, en misschien heb ik het niet helemaal duidelijk gezegd, is dat het niet per definitie gaat om iets wat jij beschouwt als je beste werk. Mm-hmm. Hè, maar dat je, omdat ik 2 dingen naast elkaar legde. En die onverbiddelijke 3 werken van Jan van Münster. Hè, en het idee dat je ook een scharnierwerk kunt hebben. Wat niet per definitie tot 1 van die werken hoeft te zijn. Maar wel een soort hoeksteen kan zijn.
En dat kan
een heel ander werk zijn. En dat kunnen ook werken zijn die ik als buitenstaander niet kan herkennen, als het ware. Hè, die kan Lucas alleen zelf aanduiden.
Dat is waar, ja. Ja. Ja.
Hangt er eens van dat soort werken bijvoorbeeld in de tentoonstelling nu?
2. Maar die zijn ook niet te koop.
Kun je ze benoemen?
Ja, de ene heeft als titel Naakt voor spiegel. En dat is eigenlijk soms een beetje bonaar. En de andere, dat is een romance. Dat is een vrouwtje beneden in het beeld, gezicht, semi-expressionistisch schil en een mannenfiguur die een beetje licht voorover voorovergebogen staat
naar de vrouw genegen.
Ja, precies. Ja. Ja. Dat zijn de twee die Willem wou dat erbij hebben, maar het is dus, afgesproken, zijn niet te koop.
Want die zijn van jou?
Ja, dus, nou ja, die wil ik dus op zo'n goede plek krijgen. Ik heb al aardig wat goede werken echt bijvoorbeeld de laatste. Zijn hele goede geslaagde werken. Die zijn in Boijmans. Die heb ik geschonken aan Boijmans. En andere hele goede werken zijn aan het Haagse Gemeentemuseum. Of dat heet nu Kunstmuseum, hè? Ja. Haagse Kunstmuseum. En die zijn voor een deel aangekocht door een verzamelaar, een hele grote verzamelaar. Maar he, die heeft dus gekozen uit mijn favoriete werk, laat ik het zo zeggen. Maar daar hebben we afgesproken dat hij dat dan wel zou schenken aan een museum. En dat heeft hij inmiddels gedaan aan het Haagse Gemeentemuseum.
Kijk eens.
Ja, dus dat is heel goed.
Nou, ben nou ook blij.
Ja.
Ja. Dus dan heb je het alsnog over inderdaad die categorie werken die je achter zou willen laten. Hè? Alsof waar je naam groot bij mag staan. Dit is een Lucas op zijn best.
Ja.
Maar wat ik ook bedoelde is, je hebt ook van die hoeksteenwerken die misschien niet tot die categorie behoren, maar die toch heel belangrijk zijn.
Dat,
omdat er bepaalde ideeën uit voort zijn gekomen die daar rudimentair nog aanwezig zijn.
Ja. Maar denk ik dan tot hoe ver is dat belangrijk voor de toeschouwer?
Nee. Maar ik dacht, wat ik me dan afvraag is, zijn dat werken die altijd achterblijven in de studio?
Nee, of ook niet hoor.
Niet per definitie?
Nee, niet per definitie, nee.
En hoe werk je met je titels? Kijk, want die naar Bonaar en zo, dat is Zietman.
Ja. Hè?
Gewoon, dat is aan het beeld te zien.
Zien.
Omdat je dat spel speelt.
Ja.
Maar het is niet altijd het geval.
Mm-hmm.
En soms is er een hele directe relatie, bijvoorbeeld met de woorden die gesuggereerd worden of voluit uitgeschreven zijn. Maar soms is dat niet helemaal het geval. En is dat dan een hele particuliere associatie die je achteraf bedenkt, of is dat iets wat je begeleidt al tijdens het werken? Want je hebt er een groot plezier in die titels ook.
Ja, dat is zo, ja. Maar nee, dat ontstaat of begeleidt het werk, ja. Dus niet achteraf bedenk ik dat.
Luc.
Ja.
Ik wens je nog veel succes in je studio.
Ja.
Dat je me niet te veel onafwerk mag achterlaten. Dus er moet toch hard gewerkt worden. Dat zal vandaag dan niet gebeuren, want ik heb je onderbroken. Ik dank je daarvoor.
Morgen probeer ik het toch.
Kijk. Ik dank je in ieder geval voor de onderbreking.
Ja.
Lucas.
Ik vond het heel goed wat jij zo stelt.
Schilderijen, assemblages, modificaties. Bij Baas Projects tot en met 25 maart te zien. Dank voor het luisteren.